Op 20 februari 2004, vorig jaar dus, ruim een jaar geleden, werd er door het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau, een bericht de wereld ingestuurd dat er toen meer crematies waren dan begrafenissen in Nederland. Een soort omslagpunt dus. Uiteraard is er toen gevraagd aan allerlei deskundigen hoe dit zou kunnen komen. En de voorzitter van de vereniging van vrijwillige euthanasie heeft toen verklaard dat een van de hoofdredenen zou zijn de ontkerkelijking. Nou, dat was al een behoorlijke felle. Een hele directe, zoals we wel eens zeggen. En die directe berichtgeving is misschien ook wel het duidelijkst. Begraven of cremeren. Dat de mens gaat sterven, zegt de Bijbel. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat sterven dat komt omdat de mens gezondigd heeft. De dood is een gevolg van de zonde. Romeinen 5 vers 12 maakt duidelijk dat door de zonde de dood gekomen is. Dood wordt een vijand genoemd, een laatste vijand. Wat gaat er dan gebeuren als er iemand gestorven is? En hoe moet je daarmee omgaan? Dat is eigenlijk de insteek voor vanavond. En ik wil proberen aan de hand van een aantal dingen uit de schrift met jullie daarover na te denken. Dat het belangrijk is vandaag is natuurlijk buiten twijfel. En dat er van alles door elkaar heen gaat spelen is ook wel duidelijk. Dat als ik ga stellen dat mensen die vanwege een ongeval, vanwege een crash bijvoorbeeld middels een vliegtuig, verbrand zijn. Niet omdat ze dat wilden, omdat dat hun optie was, maar omdat het echt gebeurde. Betekent dat dat die mensen, als zij het anders hadden gewild, nu ineens in een bijzonder pakket zijn terechtgekomen? Hoe denk je over mensen die ooit in de middeleeuwen bijvoorbeeld op de brandstapels verbrand zijn? Niet begraven. Het waren christenen. Juist vanwege hun geloof kwamen ze daar op die brandstapels terecht. Hoe ging het verder met ze? En zo kun je nog wel een paar vragen stellen. Ik hoop van harte dat al die details misschien aan de orde komen in de vragenbeantwoording. Maar ik hoop ook dat het bij ons in elk geval zal gaan om de hoofdlijnen uit de schrift, uit de Bijbel. Want daar willen we naar luisteren. Het woord cremeren komt van het Latijnse cremare. En dat betekent verbranden. Dus het is een wat nieuwer woord, een Latijnse uitdrukking voor verbranden, cremaren. In de oude tijd, 400 voor Christus, gingen de Grieken hun doden verbranden. Maar ver daarvoor gingen de Egyptenaren hun doden begraven. Denkt u maar aan de mummies. Een mummie is vorige week nog, geloof ik, gevonden. En vele andere vondsten die geweest zijn van ver en ver voor de Grieken hun lijken gingen verbranden. U hebt ongetwijfeld gehoord van de cultuur in India waar veel lijkverbranding plaatsvindt. Al die dingen spelen misschien een rol. Maar voor ons, die hier op aarde het woord van God willen hanteren, die als een christen willen handelen, is in de eerste plaats belangrijk wat de Bijbel daarover zegt. De Bijbel is bedoeld voor gelovigen, ik roep dat bijna elke avond, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser, mensen die weten dat hun schuld weg is, dat hun zonden vergeven zijn door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. De Heer Jezus Christus, onze heiland wil mensen redden. Dan moet je wel komen, dan moet je met je schuld en met je zonde bij God komen. Dan moet je die schuld en die zonde ook gaan belijden. En ieder die die schuld en zonde gaat belijden, krijgt vergeving. Want God is getrouw en waarachtig om het ook echt tot vergeving te laten komen. Zo is de Heer. En ik hoop ook dat ik u mag aanspreken als gelovigen, als kinderen van God, als mensen die leven uit God hebben en die dus de Heilige Geest inwonend hebben, waardoor ze de gedachten van de Heere God ook kunnen gaan begrijpen. Ik wil nu een paar teksten voorlezen waar verbranding in de Bijbel voorkomt en daarna iets over het begraven. Ik begin in het Oude Testament. Als u een Bijbel bij u hebt, mag u het opzoeken. Een enkele tekst maar om aan te geven wat ik vanavond eigenlijk met jullie wil gaan delen. Leviticus 21 vers 9. Leviticus 21 vers 9. Het is natuurlijk zomaar een tekst uit het verband gerukt kun je zeggen. Maar als u dat thuis zou nalezen dan is het verband ook wel duidelijk. Maar de betekenis wordt er niet anders van. Leviticus 21 vers 9, wanneer een priesterdochter zich ontheiligt door ontucht te plegen, dan ontheiligt zij daarmee haar vader. En nu komt het zinnetje waar het om gaat, met vuur zal zij verbrand worden. Jozua 7 vers 25. En Jozua zei, zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Heere u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël Acham, en men verbrandde hen met vuur en wierp stenen op hen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat Elia op een berg zit, dat er een hele peloton van soldaten komt om hem te arresteren, dat er vuur uit de hemel komt en hen verteert tot twee keer toe. Ook twee voorbeelden uit 2 Koningen 1. En nog iets over het verbranden en het Nieuwe Testament in 2 Petrus 2 vers 6. Dat is dus het Nieuwe Testament waar ook het verbranden met vuur aan de orde is. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor allen die goddeloos zouden leven maar de rechtvaardige Lot die zwaar te lijden had onder de losbandige wanden van de zedelozen heeft behouden. Sodom en Gomorra, vuur uit de hemel tot as verbrand. En u zult begrijpen dat al die teksten die we nu lazen of citeerden te maken hebben met oordeel. En nu iets over begraven. Abraham Kuyper heeft een keer gezegd, en dat zeg ik maar tegen mensen die Abraham Kuyper als een soort boegbeeld zien van het Calvinisme in Nederland, van het christelijke denken, misschien het kerkelijk leven een aantal jaren terug, die zei, mijn Heer is begraven, ik wil ook begraven worden. Dat is een citaat van hem. Maar Kuyper is een beetje naar de vergeethoek geschoven en het is allemaal anders. Want als u in de kerkelijke pers luistert naar wat men over cremeren of begraven schrijft, dan leest u echt iets anders dan Abraham Kuyper destijds heeft gezegd. Ik wil nu graag met jullie iets lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Misschien 100 keer gehoord of vaak gehoord bij een begrafenisdienst. Al of niet op de begraafplaats, maar ik wil het toch graag lezen. Vers 42, zo is het ook met de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, met een levende ziel, de laatste Adam, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. Tot zover het lezen van de schrift. Uit het lezen van stukjes Bijbel blijkt al de oplossing voor de vraag: hoe kijkt u aan of hoe moeten wij vandaag tegen cremeren of begraven aankijken? Ik ga met Abraham Kuyper mee als hij zegt: mijn Heer is begraven, ik wil dat ook. Je kunt nog verder teruggaan. God zelf heeft Mozes begraven. U vindt dat in het Oude Testament, in het boek Deuteronomium. Niemand heeft ooit Mozes zijn graf gevonden, maar hij is wel begraven. En als God zelf begraaft, hoe moeten wij het dan doen? En zou er voor ons een andere route zijn? U weet van Abraham hoe hij voor een gigantisch bedrag een grafplaats koopt van de mensen die daar toen in Sichem in de omgeving woonden. En hoe hij daar zijn geliefde vrouw Sara heeft begraven. En u weet ook dat niet alleen Sara daar begraven is, maar dat Jacob ten aanzien van zijn gebeente, ten aanzien van zijn resten, bevel gaf, bij zijn leven al, om hem nergens in Egypte, maar daar in datzelfde plekje bij Sara te begraven. En hoe daar, u vindt dat in Genesis 50, een gigantische optocht uit Egypte vertrekt en hoe ze daar bij die doornen dorsvloer op de grens tussen Egypte en het beloofde land een plechtige rouwklacht hebben, een soort rouwdienst vieren met elkaar, waarna Jacob wordt begraven in het land van de belofte. U weet hoe Jozef heel precies aangaf wat er met zijn gebeente moest gebeuren. Waarschijnlijk in een lodekist, 40 jaar lang meegesleept, meegevoerd in de woestijn. En uiteindelijk bijgezet, ook in het beloofde land, niet in dezelfde grafplaats als Jacob en Sara, maar toch begraven in zijn eigen erfdeel. Ook Jozef heel precies aangegeven wat er met zijn gebeente moest gaan gebeuren. Begraven is een christelijke, je zou zeggen een bijbelse route. Daar komt bij dat ook onze Heer Jezus zelf begraven is. En er wordt een betekenis aan toegevoegd. Altijd als het over verbranding gaat, u mag de hele Bijbel doorpluizen, dan zult u ontdekken dat het met oordeel, met ingrijpend oordeel van God te maken heeft. En dat maakt het al heel erg ernstig. En misschien ook wel heel duidelijk. En ik weet best dat er allerlei nuttigheidsredeneringen zijn van ruimte, van milieu en van het is allemaal appetijtelijker. Nu, dat is misschien ook zo. Als je in stromende regen op een begraafplaats staat, dat is niet appetijtelijk. Ik vind het überhaupt niet appetijtelijk, alsof er iets moois, iets appetijtelijks aan een begrafenis zou kunnen zitten. Misschien het broodje na afloop of zo, maar sorry dat ik het wat raar zeg. Maar zeker niet de daad zelf. Wij moeten dus voorzichtig zijn met allerlei bijelementen, met nuttigheidsredeneringen en ons de vraag stellen van wat heeft de schrift hierover te zeggen. En dan kom ik bij een aantal kernpunten uit en die kernpunten die wil ik heel graag met jullie gaan delen. Ik heb het dus over gelovigen, over mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Ik zei dat zo pas al in mijn inleiding. Van hen zegt de Bijbel dat hun lichaam de tempel van de Heilige Geest is. Concreet, je bent niet meer van jezelf, je bent gekocht, betaald, zelfs duur betaald, en je bent niet meer van jezelf. Je bent het eigendom van iemand anders. Dat betekent dat deze behuizing waar de Heilige Geest op dit moment inwoont, niet meer van mij is, maar van de Heilige Geest is. Ik moet dus ook voorzichtig zijn met te zeggen, nou, dan, ik mag met mijn lichaam doen wat ik wil. Met deze behuizing doen wat ik wil. Dat is niet helemaal correct, want het is niet meer van mij. Het is duidelijk uit handen gegeven. Toen de Heilige Geest binnenkwam, is het niet meer van mijzelf. Dat is gekomen omdat ik met Christus gekruisigd ben. Dat geloof ik, dat beleid ik. Met Christus gestorven ben. Dat geloof ik en dat beleid ik. Met Christus begraven ben door de doop tot de dood. Ik heb dat ook tot uiting laten komen. Ik ben ook met Christus opgestaan. Een nieuw leven, helemaal nieuw. Opnieuw geboren, niet nog een keer geboren, dat zou niets opgeleverd hebben. Maar opnieuw, op een nieuwe wijze, van God uit geboren, helemaal nieuw. En nu staat hier een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wat er nog is, is een behuizing die er vroeger ook was. Maar in die behuizing is de Heere God gaan wonen. De Heilige Geest woont er. Het is zijn verblijf, het is zijn tempel, zijn behuizing. En met zijn behuizing kan ik niet naar eigen believen omgaan. Dat zal de Heere God zelf dan moeten aangeven. Het is niet meer van mij, het is van hem. Datzelfde roepen we wel eens als het gaat om Jeruzalem. De Palestijnen zeggen het is van ons. Israël zegt het is van ons. Ze hebben beide ongelijk, het is van de Heere. En het land is van de Heere. En we moeten oppassen zomaar dingen te zeggen over Jeruzalem. Dat gaat ook niet. Dat kan niet. Je kunt ook niet zomaar dingen zeggen over dat land. Want dat kan ook niet. Het is van de Heere. Het land is van mij, zegt de Heere. Leviticus 25. Maar zo gaat het ook met onze lichamen. Het zijn niet meer onze lichamen. Het zijn lichamen gekocht en betaald eigendom van de Heere. En de Heere zegt dat hij met dat lichaam iets bijzonders voor heeft. Nu bestaat de mens, ja, dat is heel globaal natuurlijk, niet voor 33,3% uit geest en voor 33,3% uit ziel en voor 33,3% uit lichaam, zoals wij dat dan wel eens zeggen. Maar toch wordt in de Bijbel onderscheid gemaakt tussen lichaam en ziel en geest. Geest, ziel en lichaam. Lichaam is de behuizing. Daar woont de geest. Die behuizing kan verschillen. Zal ook verschillen. Ziel en geest. Ziel heeft te maken met het eigene van je. Met het typische van je. Je mag misschien wel zeggen je karakter. Het typische van jou. Het hele unieke van jou. Geest heeft te maken met dat wat jou in staat stelt om met God te communiceren. Om met God verbinding te hebben, te houden, te krijgen, te genieten. Ziel en geest. Lichaam is de behuizing van ziel en geest. Op dit moment. En dit lichaam is door de zonde aangetast. Als de Satan gebonden zal zijn, zullen er weer lichamen 1000 jaar intact blijven. Je kunt je dat niet helemaal voorstellen vandaag de dag, maar dat gaat wel komen. 1000 jaar lang. Vroeger was dat al 969, Methuselah. Ja, nou. Misschien moest dat wel om de scheppingsverhalen door te vertellen. Er waren ooggetuigen. Ja, ja. Er waren mensen die wisten ervan en die vertelden dit verhaal. Er komt de tijd dat dat getal 969 overtroffen wordt door 1000. 1000 jaren lang. Die zonde heeft aan ons gevreten, heeft zijn invloed gehad en de aftakeling is gigantisch. Je kunt het met een pil en met behandelen wel een beetje verdrukken en wegschuiven. Maar ondertussen weet iedereen dat het helemaal niet zo makkelijk is. Dit lichaam is niet van ons, is hier op aarde, wordt aangetast. Maar het lichaam is maar een deel van ons. Ziel en geest. Het meest unieke van mij is mijn karakter. Maar het meest mooie van mij is dat ik door en middels dat karakter, die karaktereigenschappen ook, contact kan hebben met de Heer. Ik zeg het maar zo simpel mogelijk. Geest, mijn mogelijkheid om met de Heere God in contact te komen, om harmonie te kennen, om te communiceren, om gemeenschap te hebben met de Vader. Zo zegt de Bijbel dat onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Als ik sterf, zegt Prediker 12, gaat de geest terug tot God die haar geschonken heeft. Die sterft kennelijk niet. Dat wisten ze al in het Oude Testament. Mijn geest en ziel gaan weg. Op het moment dat iemand sterft, is ziel en geest al weg. Ofwel bij de rijke man in het dodenrijk, waar hij tot de conclusie komt, ik zit niet goed. Zijn lichaam is begraven, zegt de Bijbel in Lucas 16. Maar hij ligt in het dodenrijk. En hij weet op hetzelfde moment, ik zit niet goed. Mijn broers moeten hier niet komen, want dit is niet best. Ik leid pijn in deze vlam. En hij ziet ook dat Lazarus in de schoot van Abraham is. Hij herkent kennelijk Lazarus. Hoe dat gaat, volstrekt een raadsel voor ons. Wij weten het niet. Ik zou het ook niet durven zeggen. Lazarus, hier op aarde vol zweren, hij herkent hem in de schoot van Abraham. En hij, begraven, zijn lichaam is hier achtergebleven, in het dodenrijk slaat hij zijn ogen op, komt tot de conclusie, het is helemaal mis met me, ik zit helemaal fout. En toch is er herkenning. Een onoverbrugbare kloof, en het is de Heer Jezus zelf die deze dingen vertelt, niet iemand anders, geen uitleg van. Het is de Heer zelf, de enige die het weten kan, is op dat moment aan het woord en die vertelt. Het is ook geen gelijkenis. Als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, noemt hij nooit een naam. Hier is iemand een naam, een Lazarus. En daar is dat verschil. Ziel en geest van Lazarus in de schoot van Abraham. Ziel en geest van de rijke meneer in een plaats van pijn. Lichaam nog op aarde. Nou, kun je zeggen, dan maakt het toch ook niets uit. Dan maakt het niet uit of dat nu wordt verbrand. Dan wel langzaam maar zeker tot stof weerkeert. Dat zouden wij concluderen. Want zo zitten wij in elkaar. We hebben dan een soort logica opgebouwd. Dan maakt het ook niks meer uit. Als het meest wezenlijke van jou of van ons naar de Heer gaat. Dan wel het meest wezenlijke van een mens naar een plaats van doden gaat. Dan maakt het niet uit wat er met het stoffelijk omhulsel gaat gebeuren. Het stoffelijk overschot, zoals dat heet. Want de Bijbel zegt, tot stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Nu, of je dat proces nu heel langzaam ziet gebeuren, dan wel zeer versneld in werking stelt, dat maakt geen verschil. Dat maakt wel verschil. En dat is, vind ik, heel wezenlijk. We kunnen niet zomaar zeggen dat dat niet uitmaakt. De Bijbel veronderstelt dat deze behuizing kennelijk een korrel is. Het klinkt bijna luguber als ik zeg, heb je ooit een boer gevraagd of die eerst voordat hij gaat zaaien in het voorjaar, of misschien als het wintertuin is nog in het najaar, of hij dat eerst gaat roosteren, die korrels. Vraag het hem maar eens. Hij zal natuurlijk je in je gezicht uitlachen. Hoe kom je erbij? Een korrel. Jouw en mijn lichaam wordt met een korrel vergeleken. En een korrel wordt gezaaid. En dat gezaaide is voor God genoeg om er op een bepaald moment iets bijzonders uit tevoorschijn te roepen. Als je op zich een klein gerstenkorreltje zou kunnen bekijken, en dat kan natuurlijk niet, dat is niet zo moeilijk. Je kunt je niet voorstellen dat in zo'n klein korreltje zo'n stengel zit, en aan zo'n stengel ook nog zo'n aar zit, met sprietjes, maar vooral ook met nieuwe korrels. Je kunt je niet voorstellen dat in één zo'n klein piepkorreltje, bijna niet te zien, makkelijk te vertreden en makkelijk te vermalen, dat daar zoiets bijzonders in weggestopt zit. Niemand snapt dat. En de Heer Jezus gebruikt dat beeld, Johannes 12, die de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Met andere woorden, als je dat korreltje gewoon laat liggen op deze tafel, gebeurt er niks. Maar als je dat in de aarde legt, en dan gaat het kennelijk sterven, dat is het proces op gang brengen, dan komt er iets bijzonders uit. Dan draagt ze veel vrucht. En ik vind dat we dat heel goed moeten vasthouden. Of we dit nu kunnen pakken of niet, maakt niet zoveel uit. De Heere God heeft gezegd dat in jouw lichaam een hele bijzondere korrel zit, een kiem zit van iets bijzonders, van wat Hij ermee gaat doen. En als Hij daar een plan mee heeft in zijn schepping, in zijn ordening, dan moet ik niet zeggen, ja Heere God, ik begrijp dat niet en dus schuif ik dat hele orden, dat geordende van u, dat schuif ik aan de kant. En dan ga ik mijn eigen logica voor in de plaats zetten. Want het milieu zegt en de mensdom zegt. En er komen te weinig plaatsen voor om te begraven. We kennen al die argumenten inmiddels. Maar Gods ordening is dat Hij in deze behuizing een korrel heeft gezien. Komt weer de vraag. Ja, maar als mensen dan verbrand zijn. Bijvoorbeeld door een vliegtuigcrash. Of op een brandstapel, of door een ongeval, of nou ja, wat er maar gebeurd zou kunnen zijn, dan kan God daar dus ook niks meer mee. Nou, de Heere God is in staat om uit de nul iets te creëren. De Heere God kan ook door stenen spreken, maar normaal gebruikt Hij jou. De Heere God kan door een ezel spreken, maar normaal gesproken doet Hij dat via jou. Natuurlijk, God is best in staat om uit as een heel nieuw iets tevoorschijn te roepen. Maar die mensen hebben niet gevraagd dat ze alsjeblieft verbrand mochten worden. Dat weet de Heere God. Maar dat gaat niet om wat er met die mensen gaat gebeuren, wat er met as van zulke situaties gaat gebeuren. U kunt zich nooit verschuilen achter, omdat er ooit destijds mensen verbrand zijn, totaal tot as geworden zijn, gekomen zijn. En God daar dus iets uit uit die as iets moet tevoorschijn roepen. Kunt u zich niet gaan beroepen op het feit dat u dat dan ook maar moet gaan doen. De Heere God heeft gezegd, normaal gesproken is het een zaaiproces, is het een lichaam dat gezaaid wordt. En in deze behuizing zit een kiem, een korrel voor de toekomst. Ik citeerde al Johannes 12, waar de Heer Jezus dit zelf zegt. Maar ik wil nog een beeld gebruiken. We lopen weer mooi in de richting van Pasen. Dat is nog deze maand. En we hebben bij Pasen iets van paasjubel en opstanding en leven. En je moet het lijden van de Heer Jezus, het sterven van de Heer Jezus moet je op de Goede Vrijdagavond, of misschien een andere avond, maar meestal Goede Vrijdagavond, gaan overdenken. Maar opstanding, dat hoort bij Pasen. Zo zitten wij een beetje in elkaar. We hebben dan ook onze paasjubels. En nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Nu, Pasen is in de Bijbel, voor zover ik het zie, altijd verbonden met de dood. Nooit met leven. Ik begrijp het wel. Ik begrijp u heel goed. U vindt het sombere van Goede Vrijdag toch wel een beetje te. En dan moet ik hier een soort blij moment komen van, en nu is de Heer opgestaan en we willen ook over het leven van de Heer Jezus. We willen niet steeds herinnerd worden aan de dood. Pasen hoort bij de dood. Pasen hoort nooit bij het leven. U mag alle teksten over Pasen en Paascha en voorbijgaan in de Bijbel opzoeken. Ze zullen altijd één kant op wijzen. Want ook ons Paascha, Christus, is geslacht. Het is niet ons Goede Vrijdag, kindje, Jezus is geslacht. Ons Paascha, Christus, is geslacht. laten we dan feest vieren. Dat is niet het feest van jubel, de paasjubel. Dat is het feest van de ongezuurde broden, heel concreet. Maar ik ga even verder. Misschien weet u dat er in Israël 7 gezette hoogtijden waren. 7 bijzondere feestdagen waren. U vindt ze alle 7 in Leviticus 23 achter elkaar opgesomd. Het begint met Pascha. De tweede is het feest van de ongezuurde broden. Ik zei het zo pas al. Derde feest is de garf der eerstelingen. Een bundel aren uit de gerstenoogst. Dat was nog koren aren die op het land stonden. Die werden gemaaid. Die werden gebonden, gebundeld. En zo'n scholf, zo'n garf, zo'n bij elkaar gebonden bundel aren, die werden op het tempelplein de Heere aangeboden. En er werd gezegd door de priester: kijk, dit is de nieuwe oogst. Dit is het begin van een hele nieuwe situatie. Het begin van de nieuwe oogst. De eerste vrucht voor u. Kijk, dit is voor u. Het begin van de oogst. Zo ging het. De garf der eerstelingen. Nu is het heel interessant voor mensen die Bijbelstudie doen om uit te vogelen wanneer die garf der eerstelingen nu werd aangeboden. Ik zou u uit de droom helpen. Dat is namelijk niet zo moeilijk. De eerste Sabbat, nadat het feest van de ongezuurde broden was begonnen. Even ingewikkeld, hè. Eerste feest is Pascha. Tweede feest is ongezuurde broden. Ongezuurde broden begonnen gelijk met Pascha. Maar de eerste Sabbat die viel in het feest van de ongezuurde broden was teldatum voor de Heere God, maar ook voor Israël. En daags na de Sabbat, daags na die Sabbat, werd op het tempelplein de schoof uit de gerstenoogst aangeboden. Concreet, de Heer Jezus stierf, het was Sabbat en de eerste dag van de week stond hij op. Daags na de Sabbat stond hij op. Die Sabbat is hij in het graf geweest. Daags na die Sabbat stond hij op. En op het moment dat op het tempelplein een schoof werd aangeboden aan de Heer, zei: dit is het begin van de nieuwe oogst, stond hij op. De eersteling Christus, zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Daar ziet u dat het hele proces gekoppeld is aan gerstenoogst, aan oogst, aan een korrel in de aarde gevallen, aan het begin van een hele nieuwe situatie, ook opnieuw gekoppeld aan de opstanding in die gerstenkorrel. Dus niet Pasen is de paasjubel, sorry, het feest van de eerstelingen, dat is de jubel. Dat is de jubel. De Heer is opgestaan. Het begin van de nieuwe oogst is daar. De eersteling Christus, dat is onze vreugde. Hij is opgestaan. Hij leeft, hij is niet in het graf gebleven, hij leeft. En we mogen als gelovigen vandaag ook belijden dat de Heer Jezus niet in het graf gebleven is. Maar dat heeft op zich niks met Pasen te maken. Pasen blijft voorbijgaan, blijft gekoppeld aan de dood. Terwijl de opstanding te maken heeft met het feest van de eerstelingsgarven. Maar dan kom ik bij de kern uit. Het heeft dus te maken met een korrel, met een oogst, met gerst, dat als eerste voor God bruikbaar is. U en ik hebben in onze lichamen een kiem, een korrel, en zoals dat met de Heer Jezus is gegaan, zo gaat het ook met ons. Want ook ons lichaam, nog een keer, heeft straks een functie. Dat betekent niet dat dit lichaam aan alle kwalen onderhevig een functie heeft. Dat betekent niet dat mijn handicap van nu, misschien een hand missen, misschien iets anders missen, misschien een ander orgaan niet meer functioneren, dat dit lichaam op de een of andere manier straks ook in gehandicapte vorm daar in de hemel zou zijn. Dat bedoelde ik helemaal niet. Maar in u zit een kiem van een opstandingslichaam. En dat opstandingslichaam had de Heer Jezus toen hij ineens te midden van de discipelen kwam. Dwars door de gesloten deuren kon. Ineens daar was. Zomaar daar was. En elders was. Hij kon ineens in het huis van de Emmausgangers met hen maaltijd houden. En een luttel momentje later was hij ineens verdwenen. Wonderbare dingen. Een verheerlijk lichaam. Je kunt het gaan zien soms als uiterlijk lijkend op het gewone lichaam van alle mensen. Maar er zijn ook mensen dat het daar helemaal niet op lijkt. Niet meer onderworpen aan onze zwaartekracht. Niet meer onderworpen van, ja, je kunt wel omhoog springen, maar dan val je weer naar beneden. Nee, naar de hemel gaan. Ineens helemaal los van alles hier op aarde. Een verheerlijk lichaam. U en ik krijgen een verheerlijk lichaam. Want ook de behuizing waar geest en ziel verblijf houden en waar de Heilige Geest op dit moment zijn troon heeft, die behuizing is super. En daarom weiger ik ook te geloven dat we de laatste eer bewijzen aan een overledene. Ik roep op alle begraafplaatsen waar ik me enigszins kan, dat het de eerste eer is aan het opstandingsleven. Dat is het eerste wat een boer doet. Als het hele proces op gang komt, dan begint hij met zaaien. Even los van ploegen en eggen en zo. En landbouwgrond gereed maken. Maar het is het begin van een nieuw proces. Het is de eerste eer aan het opstandingsleven. Dat doen we. We gaan zaaien. Weliswaar met verdriet. Met alle dingen eromheen. Met vergankelijkheid. Inderdaad. De glamour van een lichaam verdwijnt. Er blijft niets over. Soms zie je dat al bij het verscheiden. Als mensen ontslapen. Dat ze dan al bijna weggeteerd zijn. Soms zijn ze nog heel blakend. Het is heel verschillend. Maar toch, het is vergankelijk. Het is in oneer. Het is niet wat we willen. Maar het is het proces door God zelf ingezet. Mijn conclusie is dat je nooit kunt zeggen, doe maar. Maakt niet uit. Je kunt met de hand op de Bijbel niet zeggen, maakt niet uit. Je kunt alleen maar zeggen, de Bijbel kent maar één route en dat is begraven. En als er al sprake is van verbranden, dan is het altijd aan oordeel gekoppeld. Altijd. En dus, kiezen voor begraven. Als de overheid morgen eist dat het zo en zo gaat gebeuren, dan laat ik dat maar weer los. Als ik er niet ben, weet ik er ook niks van. Maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar zover mijn verantwoordelijkheid reikt, moet ik durven zeggen, heren, we gaan doen wat u in uw woord hebt gezegd. En we gaan belijden dat u met dit lichaam ook iets van plan bent. Dat u daar iets bijzonders uit wilt gaan tevoorschijn roepen. En dat betekent dat ik uit dit lichaam een verheerlijk lichaam zie komen. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, daarover is de Bijbel heel duidelijk. We hadden anderhalf week terug twee bezoekers op één dag, Henny en ik. Eén was bij broeder Jacunen bij Arnhem. Een ander was bij een broeder in Dinxperlo. Beiden waren heel erg ziek. De ene broeder is 3 dagen, 4 dagen daarna overleden. De ander is 5, 6 dagen daarna overleden. Ze zijn inmiddels, nou ja, Jacune is begraven, de andere broeder wordt begraven, de onderdag. Waar zijn zij nu? Nu, als er een lichaam ter aarde besteld wordt, de eerste eer aan het opstandingsleven, dan kun je zeggen, en dat zegt ook iedereen die daarbij betrokken is, ja, hij zelf is er niet meer. Hij is bij de Heer. Met het leger des heils bevorderd tot heerlijkheid. Hij heeft de hoogste rang. In de schoot van Abraham, in de derde hemel, in het paradijs, hoort onuitsprekelijke woorden, ontbonden en met Christus te zijn, verreweg het beste, allemaal uitdrukkingen uit de schrift. Dat is de toestand waarin de zielen, geest en ziel van zo'n overledene nu gevonden worden. Als er gezegd wordt, hij is nu al in het vaderhuis, ben ik geneigd om op te staan en zeggen, ho, nee, even wachten nog. Dat is nog niet zo. Bijbels gezien kun je dat niet zomaar zeggen. Wel dat hij ontbonden en met Christus is. Lichaam hier. Hij die overleden is. In dit geval noem ik het maar even een hij. Omdat dat nog even helder is. In het paradijs. In de schoot van Abraham. De derde hemel. Onuitsprekelijke woorden. Waar die moordenaar aan het kruis was. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Die plaats. Een heerlijke plaats. Een plaats waar ze vertroost worden. Een plaats waar ze onuitsprekelijke woorden horen. Waar Bijbelles is. Niet van mij. Van iemand anders. Kun je beter naartoe gaan. Als je nou toch keuze hebt. Schitterende dingen. het lichaam hier op aarde. Wat is nu Gods route? De Bijbel is daarover niet onduidelijk. De Bijbel zegt, en dat lazen we ook in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus alle die van hem zijn thuis haalt. Stel dat dat vanavond zou gaan gebeuren. De Heer Jezus zegt, komen jullie? Nou, dan hoeven we de begrafenisondernemer niet te bellen, hoeven we onze polissen niet uit de kast te toveren, als we die al hebben. Wij worden veranderd. In één keer. Dat willen we. Precies. Dat willen we. We willen helemaal niet sterven. We willen niet begraven worden. We willen wel naar de Heer gaan. Veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Dit vergankelijke zal onvergankelijkheid aandoen. Dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. En we zullen zo in een oogwenk, in een ogenblik, in een ondeelbaar ogenblik naar hem gevoerd worden. Ineens heeft de zwaartekracht geen wet meer voor ons, geen kracht meer voor ons. We gaan naar hem. We zijn ineens verdwenen. Naar hem toe. Veranderd. Uw natuurlijk lichaam is veranderd in een verheerlijkt lichaam. De behuizing, het is nog steeds een behuizing. En dat heet ook nog lichaam. Ziel en geest en lichaam gaan naar de Heer. En de mensen die stierven, die ons voorgingen, nou zegt de Bijbel, die zullen eerst opstaan. Die doden in Christus, die ontslapen zijn, die ons ontvielen, die zullen eerst opstaan. Ja, maar ze zijn er toch al? Nou, als je vandaag zegt dat de gelovige naar het huis van de Vader gaat, dan moet je ook zeggen, ja, die is er dus al. Nu, ik denk dat de Bijbel heel voorzichtig en ook heel precies is. De Bijbel zegt dat die in het paradijs zijn. En zoals de Heer Jezus uit het paradijs opstond, terugkwam in een verheerlijk lichaam hier op aarde zich bevond en naar het huis van de Vader is gegaan, hemelvaartsdag, mag ik dat voorzichtig zo zeggen, zo gaat het ook met ons. Jij en ik zullen dit aardse leven zien veranderen in een gaan naar het huis van de Vader. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Hun ziel en geest in het paradijs verenigt zich op dat moment met de kiem die dan ineens een verheerlijk lichaam geworden is. Die vereniging is in een ondeelbaar ogenblik en ze gaan samen met ons, die veranderen, want we zijn immers niet gestorven, wij veranderen. We gaan samen met hen de Heere tegemoet in de lucht en zo zullen we altijd met de Heere zijn. Hij brengt ons dan in het huis van de Vader. Dat is het proces. Daarom zeggen gelovigen, wij zien niet uit naar een begrafenis of naar een triest moment. Wij zien uit naar de Heer. We zijn bezig met de komst van de Heer Jezus. We zien uit naar hem. We willen graag naar hem toe. Ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste, zegt Paulus. Maar hij zit op hetzelfde moment. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet ontkleed worden. Ik wil graag overkleed worden. Ik wil zo graag zo naar de Heer gaan. Zonder allerlei situaties hier op aarde. Maar als het wel gebeurt, dan is het een gelovige naar het paradijs gegaan. Derde hemel, nog een keer die term. Nog een keer de term schoot van Abraham. Ziel en geest zijn daar. Het lichaam wordt hier in de aarde gelegd. Wordt gezaaid. Tot het moment er is dat die dodenakker, zoals die wel eens genoemd wordt, dat is een hele mooie term misschien van vroeger, ineens blijkt vrucht voor te brengen. Ineens komen daar ineens allemaal vruchten uit. Nou, dat zal een gigantisch moment zijn dat al die vruchten daar ineens zichtbaar zullen zijn. Nou, wij hebben het idee, dat kan de Heere God nooit allemaal gezien hebben. Hij weet het allemaal niet meer, want er zijn al zoveel processen overheen gegaan, veranderingen. En er zijn al zo vaak veranderde dingen gezien geweest. Ik weet het, maar de Heer zegt van zijn volk Israël, moest luisteren, als zit er één ergens in Shanghai, ik haal hem eruit. Dan gaat het over Israël. Als zit er maar één in Moskou, ik pak hem. Als zitten er twee in een land, ik haal ze eruit. Want ik weet heel precies waar ze zitten. En zo gaat het ook met die kiem. Ons lichaam. Een zaadkorrel. Een korrel om gezaaid te worden, waardoor er iets bijzonders, iets verheerlijks uit tevoorschijn gaat komen. Nu, dat is het proces. En als u mij vraagt, de gelovigen sterven, ja, die sterven mogelijkerwijs, maar misschien ook wel niet. U hebt heel veel kans dat u niet gaat sterven, als u gelooft in de Heer Jezus. En dat zeg ik omdat de tekenen van de tijd erop wijzen dat het misschien wel heel vlug gaat komen, dat de Heer Jezus ons tot zich roept. Maar het zou wel kunnen. We zouden allemaal nog kunnen gaan sterven. En we zullen dan ook allemaal nog een begrafenis mee moeten maken misschien. En dat is best triest. Het is een vijand, een laatste vijand. Maar wij treuren ook niet als mensen die geen hoop hebben. We zijn blij dat er zekerheid is wat betreft de toekomst. God geeft wasdom. Wij zaaien, zegt Paulus, ook als het gaat om evangelie. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt en God gaat wasdom geven. Maar datzelfde beeld geldt ook voor deze dingen. Wij zaaien en God geeft wasdom. Wat is de wasdom van de Heere? Een verheerlijk lichaam. Zonder kwaren, zonder moeite, zonder pijn. Eeuwig bij de Heer te zijn. Een behuizing, een lichaam, heel anders dan dit wat we nu hebben met een doorn in het vlees of met wat anders. Een behuizing alleen voor Hem. Zo mag u dit onderwerp benaderen. En conclusie van mezelf, en ja, dat mag ik dan aan u doorgeven, is begraven of cremeren. Ik denk dat u met de hand op de Bijbel maar één conclusie kunt trekken. En ik laat alle andere dingen los. Bent u nooit op een begrafenis of op een crematie geweest? Jawel, ik heb er vaak gesproken zelf. Nou ja, ik krijg al kritiek te horen, ik voel het wel aan. Pff, die broeder die gaat naar een crematie en spreekt, ja. Ik kreeg een telefoontje uit Sneek. Onze man, vader, is vannacht gestorven. En die wordt binnenkort gecremeerd, wilt u daar gaan spreken? Ik zei, ik ken meneer niet. Nee, zegt degene aan de telefoon. Dat klopt. Hij is niet zo gelovig geweest. Hij is eigenlijk nooit gelovig geweest. Maar hij is pas de laatste tijd met de Bijbel gaan stoeien en gaan leven. En hij ging naar Bijbelstudies van jou in Sneek. Want hij vond, vonden allemaal kaartjes van hem. Er stonden allemaal je naam op. En met allerlei dingen onderstreept en zo. Een fan. Nooit in een kerk gezeten. Een crematie geregeld via Polis. Of daartoe maar wilde spreken. Ik heb geworsteld. Want de groep zegt dan, dit kan niet, hè. Je kunt niet op een crematie gaan spreken. Dit kan niet, hè. Daar ben je bent er principieel op tegen. Dus dat kun je niet maken, hè. Ik heb het wel gedaan. De Heer heeft echt gezegd, ga maar. Ik heb daar verteld van de Heer Jezus. Tijdens die plechtigheid en gezegd dat ik de boekhouder van de Heere God niet was. Dat ik het ook niet helemaal gezien had. Dat ik dat ook niet als taak zag. Maar dat ik wel zou willen vertellen dat iedereen die hier is ook plotseling kan sterven. En dat je dan moet weten waar je naartoe gaat. Je zegt dan amen, je neemt afscheid van de familie en je bent thuis. En je krijgt een telefoontje. Zelfde familie. Moeder is gestorven. De dag later. Of je maar weer op die begrafenis, sorry, crematieplechtigheid wilt komen. Ik heb weer geworsteld. En weer gedacht, Heere, moet ik dat doen? Moet ik dat niet doen? Ik ben weer gegaan. Ik heb weer gesproken. Wat er van terechtgekomen is, weet ik niet. Maar ik vond het zeer aangrijpend. En voor de familie was dat ook. Het was zeer emotioneel. Het was heel erg diepgaand. En zo heb ik nog een paar gevallen. Ik zal u al die gevallen niet vertellen. Maar ik ga u wel vertellen dat je daarmee worstelt. Het gaat me niet om dat ik iemand mijn keuze echt door de keel moet stoppen. Maar ik moet wel getuigen. Ik moet wel heel helder zijn. Ik moet wel vertellen aan u die hier komt om deze dingen te overwegen. Dat naar de Bijbel begrafenis de enige optie is. En daar sta ik voor. Maar ik ga een ander niet zomaar afschieten omdat ze iets anders hebben geregeld of iets anders doen. Begrijpt u het verschil? Gisteravond hadden we een lezing in Zwolle en dat ging over Johannes 21. En Petrus is net in ere hersteld, mag zijn dienst gaan doen, mag de lammeren gaan weiden, de schapen gaan hoeden en dan ook nog de schapen gaan weiden. En de Heer Jezus zegt, je mag mij gaan volgen. 3 stappen gedaan, ik zeg het maar even naar mijn eigen woorden, ziet hij Johannes. En hij dan? Ja, typisch Petrus. Maar ook typisch Nederlands. En de Heer Jezus zegt, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, dan gaat het jou aan, jij moet mij volgen. Punt. Bemoei je niet met een ander, jij moet zelf mij volgen. Nou, dat is de allereerste les die jij moet leren. Jij en ik, wij moeten de Heere willen volgen. Conclusie vanavond. Ik heb het heel concreet gezegd, denk ik. Er is geen optie voor crematie na de schrift. En als een ander dat anders doet, dan moet dat maar door de Heere beoordeeld worden. Wij hoeven dat niet af te schieten. We kunnen wel getuigen. En dat moet je ook doen, mag je ook doen. Je mag daarover spreken. En je mag er misschien wel verdriet over hebben als het in je eigen familie onbespreekbaar is. Of als je eigen ouders misschien helemaal niet willen dat er begraven wordt. En dat het al lang geregeld is, dat het al lang vastgelegd is. En dat je er ook niet doorheen komt, dat het een panzer is waar je gewoon op afketst. Dan laat het maar aan de Heere over. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is om voor jezelf een keuze te maken, voor jezelf de route te bepalen en daarvan te spreken. Niet om anderen daardoor te dwingen, maar wel om te getuigen. De Heere zegene ons en zegen deze hele overweging voor u en voor mij. Amen.